Goedemorgen, gemeente. Wij openen Gods woord in Johannes 7. Johannes 7 en we lezen vanaf vers 25. Het evangelie, de beschrijving van Johannes hoofdstuk 7, vanaf vers 25 tot het einde. Jezus is in Jeruzalem, zoals we hoorden, op het Loofhuttenfeest. Hij is daar in het verborgene naartoe gegaan, lezen we in de voorgaande versen. En dan komen we in vers 25. Jezus heeft al onderwijs gegeven, hij heeft zichzelf al bekendgemaakt, laten zien op het feest. En dan vers 25 zeggen, sommige van de inwoners van Jeruzalem die zeiden, is hij het niet? Die zei, dat zijn de fariseeën, de leiders van het volk Israël, die zij probeerden te doden. En zie, hij spreekt vrij uit. En zij zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Maar van hem weten we waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt, dachten ze. Dom, want in Micha 5 vers 1 staat duidelijk waar hij vandaan komt. Maar dat even terzijde. Vers 28. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf en zei, u kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En hem kent u niet, maar ik ken hem, want ik ben van hem afkomstig en hij heeft mij gezonden. Zij probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En velen uit de menigte kwamen tot geloof in hem en zeiden, wanneer de Christus komt, zal hij toch niet meer tekenen doen dan hij gedaan heeft. De fariseeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelde en de fariseeën en de overpriesters stuurden dienaars om hem te grijpen. Tempelwachters, dienaars. Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen, naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Die ook dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing, in de diaspora gaan, en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft, u zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Dan komt ons tekstgedeelte. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid over de menigte vanwege hem. En sommige van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en de fariseeën en die zeiden tegen hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? Dat was de opdracht, hè, die ze hadden gegeven. De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën antwoordden hun, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent, die is vervloekt. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die een van hen was, zei tegen hen, veroordeelt soms onze wet de mens als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Ze antwoordden zeiden tegen hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Tot zover dit schriftgedeelte. Pinksteren 2017. Deze dag, een feestdag, het feest van de geest. En als er iets nodig is in deze tijd, in ons leven, in mijn leven, in uw leven, in het kerkelijk leven, in het gemeenteleven, dan is het wel een diep besef, een diep vertrouwen op de inwoning en de kracht van de Heilige Geest. Ik weet niet of u dat herkent in uw eigen leven, maar ja, zo snel bekruipt ons een gevoel van lauwheid, van dorheid. En als we niet oppassen, dan is ook het gemeenteleven heel snel gereduceerd tot een leven van ja, uiterlijke vorm. Het draait allemaal wat door, maar de kracht is eruit. En ik denk dat het mooi is om deze morgen ja, weer misschien opnieuw bewust te worden van de kracht en de inwoning van de Heilige Geest. Die de Heer Jezus heeft uitgestort toen zijn werk voltooid was en toen hij ten hemel voer. Wij denken voornamelijk na over de woorden van de Heer Jezus die hij sprak op het Loofhuttefeest in vers 37 en 38. En voordat we ja, over die woorden van Jezus dieper na gaan denken, is het goed om de setting waarin deze woorden gesproken werden tot Jezus, ik moet eigenlijk zeggen waarin hij deze woorden riep, dat we die setting snappen. Want daarin, als we dat begrijpen, als we dat zien, als we dat bestuderen, dan geeft dat veel meer sens, zeg maar, veel meer. Dan snappen we de woorden van Jezus, denk ik, beter. Dus wat we gaan doen deze morgen, om even een beetje structuur aan te brengen, want wij denken in hokjes, hè, dan kan je het in een bepaald hokje zetten, en dan kan je het misschien een beetje volgen, hoop ik. We gaan eerst kijken naar de setting van de woorden van Jezus. En dan gaan we dieper in op het tweede gedeelte van de uitspraak van Jezus, namelijk stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En daar zullen we dan wat dieper op ingaan. Is dus de setting. Het was Loofhuttefeest, wat zuster Corine al zei. En inderdaad, het volk Israël, die gedacht op dat feest, 7 dagen lang, dat ze waren verlost uit Egypte. Door de machtige hand van God. En God had gezegd, jullie moeten in hutjes gaan wonen, jullie moeten even naar de camping, op de camping, 7 dagen, in een hut van loofbomen, dus jonge mensen, jongeren, het is niet een hutje die staat te loven of zo. Het is een hut die ze moesten bouwen van loofhout, in tegenstelling tot naaldhout. En ze moesten 7 dagen in die hutten wonen, ze moesten daar slapen en eten, gasten ontvangen, met elkaar verkeren, zeg maar, met als doel dat ze bleven herinneren dat God hun had uitgeleid. En dat ze uit het slavenhuis waren geleid. En dat ze zeg maar de weg van 40 jaar door de woestijn waren gegaan. In volledige afhankelijkheid van God. En dat God hun naar het land had gebracht. En dat is echt een onderdeel van het Loofhuttefeest. Waarin je eigenlijk, dat herken je misschien wel als je vertrouwd bent met kamperen. Dat je dan even helemaal van alle gemakken misschien even dat die weg zijn. Je hebt misschien niet het water gelijk uit de kraan. Je moet een stukje verlopen. De wc is wat verder weg. Noem het maar op. En daaruit bleek ook een stuk dat ze weer opnieuw het besef kregen. Van ja, je woont nu in mooie stenen huizen. Je hebt alles goed voor elkaar. Maar bedenk, het is hier een tijdelijke woonplaats. En we zijn volledig afhankelijk van God. Van zijn voorziening. Van zijn zorg. Want dat waren ze in de woestijn, of niet? Brood uit de hemel. Heer, we vergaan. We hebben geen honger. Of we hebben geen eten. We hebben honger. Waar moeten we eten vandaan halen uit deze zandkorrels? En God zegt, ik zal eten uit de hemel neer laten komen. Ik zal voorzien. Water. Heer, we hebben dorst. Heeft u ons in de woestijn gebracht om hier te sterven? God zei, ik zal voorzien vanuit de steenrots. Ik zal water geven. Volledig afhankelijk van God. Dat was ook een aspect van dat Loofhuttefeest. Om dat te herinneren. Zo van, joh, je bent nog steeds en je blijft hier op deze aarde een pelgrim. Een kampeerder. Totdat we straks in het koninkrijk zijn. Wat ook heel erg centraal stond tijdens dat Loofhuttefeest, ook een heel belangrijk aspect, was zeg maar het verlangen naar verlossing. Want ze waren in het land, hè, maar God had zijn beloften nog niet allemaal vervuld. Er waren nog beloften en er zijn nog steeds beloften die God niet heeft vervuld, maar hij zal ze nog vervullen, ook voor het volk Israël. En dat werd ook herdacht tijdens dat feest. En Corine zei het al, dat werd vooral gesymboliseerd met het water halen uit het lager gelegen gedeelte in Jeruzalem, uit Siloam. Uit het badwater Siloam. En dat was een bijzonder ritueel. Ik had er best wel eens mee willen maken, maar ik kan er best wat over lezen. Je moet je voorstellen, het was natuurlijk feest, dus heel Israël was opgetrokken naar Jeruzalem. Miljoenen mensen in Jeruzalem, bij elkaar. 7 dagen feest, elke morgen werd er een offer gebracht. En na dat offer, als dat offer was gebracht, na het morgenoffer, dan ging een priester met een gouden kruik, begeleid door het volk, naar beneden, naar het laaggelegen gedeelte van Jeruzalem, om daar water te scheppen uit de bron van het heil, uit Siloam, uit het badwater Siloam. En tijdens dat scheppen van dat water, dat is mooi, citeerden ze, of reciteerden ze, want ze zeiden het opnieuw en opnieuw, ze zeiden het een soort van voortdurend herhalen van Jesaja 12 vers 3, wat wij kennen als het danklied van de verloste. En ze citeerden dit: dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dat werd continu herhaald, terwijl die priester dat water schepte en ze weer teruggingen, zeg maar, naar de tempel, naar het hoger gelegen gedeelte. Met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En weet je, ik vond het zo mooi, toen ik de grondtekst erbij pakte, van dat Jesaja 12 vers 3, weet je wat daar staat? Daar staat: dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Het heil. Redding. Redder. Het beeld van Yeshua. Dus eigenlijk wat ze daar reciteerden, wat ze voortdurend zeiden, dan, we zien uit naar verlossing, want water is het beeld van verlossing, beeld van redding, beeld van vervulling. We zien uit naar de Messias, naar het heil, naar Yeshua, Jezus. Het Hebreeuwse woord voor Jezus, redder, zaligmaker. En terwijl ze ook opgingen naar Jeruzalem, en toen het water, ze stortten dat uit, zoals Rien al zei, aan de westzijde van het altaar. Dat water werd uitgegoten en dat stroomde dan door een buis naar het laaggelegen de Kidronbeek. En dan zongen de tempelkoren, de levieten, die zongen dan met de Israëlieten Psalm 118, vers 25. En er werd dit gezongen: och Heere, geef toch heil, geef redding, geef vervulling, voltooiing van uw belofte, geef verlossing. Dat zongen ze met elkaar. Dus dat feest was, de ceremonie in dat feest was dus één groot verlangen. Heren, we wonen hier, maar we zijn er nog niet. We hebben redding nodig, we hebben verlossing nodig. Heren, geef heil. Dat zongen ze met elkaar. Eén uitzien naar de komende Messias, naar het komende rijk van de Messias. Want dat, daar zagen ze naar uit, hè, de Israëlieten. Ze zagen hem misschien niet zo als verlosser van zonde en schuld, maar ze zagen hem meer als koning die alle vijanden zal verslaan, die alle vijanden uit Jeruzalem zal bannen, en dat Jeruzalem het centrum van de wereld zal worden, het rijk van de Messias gevestigd zal worden, en dat van daaruit, en dit is belangrijk, dat van daaruit een stromen van levend water naar de volkeren zouden vloeien. Dat er, zeg maar, vanaf de troon van de Messias, van de zoon van David, die op de troon zal zitten, dat van daaruit heil, verlossing zal vloeien. Gerechtigheid en recht. Dat is eigenlijk het plaatje. Dat is, zeg maar, vanuit de Joodse setting. En dat stromen van levend water, waar we natuurlijk zo meteen over na zullen denken. Dat redding, dat vind je dus in, dat moet je thuis maar eens opzoeken, in Ezechiël 47, waar gesproken wordt over de nieuwe tempel. Waar ook water onder de dorpel komt en waar stromen uitkomen tot zegen, tot heil. En ook in Zacharia 14, vers 8, lees thuis maar na. Het gaat te ver om daar nu op in te gaan, maar er staat ook op die dag, dat staat in de context van de komst van Jezus, de komst van de Messias. Hij zal komen op de Olijfberg, van waar hij ook heen gegaan is. De Olijfberg zal splijten, hij zal zijn troon innemen in Jeruzalem. En dan op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. En dan op de laatste, de zevende, op de zevende dag gingen ze zeven keer om het altaar heen, voordat ze dat water uitgoten. Maar zeer waarschijnlijk is dit de achtste dag, meer de rustdag na het feest, wat je in Leviticus 23 kan lezen. De achtste dag van het feest, toen, je moet je het voorstellen, een heel tempelplein vol met miljoenen mensen. Misschien wel zelfs tijdens de ceremonie. Ineens een stem. Iemand die stond en die riep. En die riep dit: als iemand dorst heeft, Laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wauw, ik denk dat je een speld kon horen vallen op dat moment. Welke gek haalt het in zijn hoofd om tijdens zo'n ceremonie of net daarna te zeggen dat het hel, de verlossing, de redding bij hem te krijgen is. Hoe durf je, zou je zeggen, als mens, om te zeggen, joh, dit hel, deze redding, waar jullie naar smachten, wat dit hele symbool, zeg maar, eigenlijk probeert duidelijk te maken, dat is in vervulling gegaan. En dat is onder jullie. Als je dorst hebt, als je verlangt naar verlossing, als je verlangt naar redding, dan moet je bij mij zijn, zegt Jezus. Dan moet je bij mij zijn. Dan moet je komen tot mij en dan moet je drinken van mij. Van het water wat ik geef. Wauw. Israël, mensen, de Messias is hier. En zijn naam is Jezus. En als je verlossing nodig hebt, moet je bij hem zijn. Dus het eerste deel van die roep van Jezus. En hij riep het echt. Het staat echt ook in de grondtekst van een soort van een uitroepen, van schreeuwen. Hij verhief zijn stem en hij proclameerde het. Hij riep het, wat heel ongebruikelijk was. Want inderdaad, een rabbi die gaf zittend onderwijs. Zo van, iedereen moet dit horen. Als iemand dorst heeft, dat dorst hebben, dat is dus enorm belangrijk om ook, zeg maar, dat de redding, dat verlossing ook echt iets te zeggen heeft in je leven. Het is belangrijk dat we dorst hebben. Misschien zien we het wel iets als iets negatiefs, van ik verlang naar verlossing en waar is die verlossing nou? Maar dorst is iets goeds. De Heilige Geest is ook gekomen om te overtuigen van zonde in ons leven. En als hij het licht aandoet in ons leven, dat we gaan zien van, oh, het is echt niet best met mij. Dat is goed, dat is het werk van de Geest. Dat je inzicht krijgt in jezelf, omdat dat je dorst krijgt, dat je droge mond krijgt, dat je droge ziel ervaart, dat je zegt van, ik heb verlossing nodig, ik heb water nodig. En als je dorst hebt, en stel je dus voor, hè, misschien heb je wel dorst deze morgen. Misschien zeg je wel, ik snak naar water voor mijn ziel. Ik snak naar vervulling in mijn ziel. Het is leeg hier. Het is koud, het is dor, het is doods. Zonde regeert. Ik heb het misschien ooit ervaren, maar ik weet het allemaal niet meer. Ik heb dorst. Nou, als jij daar had gestaan, hè, en je hoorde die roep, weet je wat je dan had moeten doen? Als je dorst had, dan moest je naar Jezus komen. Misschien niet per se gelijk op het moment dat al die mensen erover er waren. Maar één ding is zeker. Je moest tot hem gaan. Naar hem toe gaan en zeggen, Heere, ik heb uw levend water nodig. Ik heb uw verlossing nodig. Ik erken u als verlosser. Weet je waar Jezus dit zelf zegt? En dit verduidelijkt het nog een beetje. In Johannes 4, je mag het even opzoeken. Blader even een paar pagina's terug. Johannes 4, waar Jezus in gesprek is met een Samaritaanse vrouw. Dat is zo geweldig. Gesprek met een Samaritaanse vrouw. En die vrouw, Jezus vraagt aan die vrouw, heb je voor mij wat drinken? Geef mij te drinken. En dan zegt hij in vers 10, hij staat in gesprek met haar, we kunnen het niet allemaal lezen, maar Jezus antwoordt en zei tegen haar, als u de gaven van God kende, vers 10, hoofdstuk 4, vers 10, en wist wie het is die tegen u zegt, geef mij te drinken. Als je wist wie je voor je had, joh. Dan zou u hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. En dan iets verderop, als die vrouw die snapt het niet helemaal, zegt van ja, maar gewoon water krijg je dorst van, hoe zit dat nou? Net als Feli zegt hij, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal een eeuwigheid geen dorst meer hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt, Misschien ook met wat bellen erin, maar dat opwelt tot in het eeuwige leven. Jezus zegt hier, en hij laat hier heel duidelijk zien, het water wat ik geef, wat ik te geven heb aan jou is verlossing, is redding. Dus als je hem niet kent deze morgen, of misschien weet je het niet meer, maakt niet uit. Jezus zegt, kom naar mij. Kom, actief. Hij nodigt je uit deze morgen. Zie de liefde in zijn ogen staan. Zie zijn welgemene, oprechte, hartelijke uitnodiging. Hoor het, deze morgen. Kom naar mij. Als je dorst hebt, kom naar mij. Kom maar, zegt hij. Schroom maar niet. Stap over je blokkades heen. Kom naar mij. En drink. Neem het maar aan en drink het. En weet je, drinken is synoniem voor geloven. Dat staat in de tweede gedeelte van wat Jezus zegt. Want hij zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Dus drinken en geloven is synoniem. Vertrouw Christus voor je zaligheid. Alleen hem. All other ground is sinking sand. Al jouw rechtvaardige daden is drijfzand. Alleen Christus. En hij alleen kan jouw redding geven. Het tweede gedeelte van zijn uitroep is dat hij zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij, ik stap daar even overheen, voordat we daar dieper op ingaan, gaan we even naar wat Johannes daar aan vastplakt als het ware. Wat hij hier geïnspireerd door de Heilige Geest aan uitleg geeft over de uitspraak van Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Vers 39, kijk maar even in je Bijbeltje, lees het maar met me mee, want Johannes zegt hier, en dit, deze uitspraak, die stromen van levend water uit ons binnenste, dit zei hij over de geest die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. En waarom zouden? Nou, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. De gelovige, of de mens die op dat moment naar Jezus zou gaan en zou zeggen, u bent Messias, u bent redder, ik geloof in u. Jezus zegt, als je in mij gelooft, dan zal datgene wat de schrift zegt, dan zullen er stromen van leven water uit jouw binnenste vloeien. Met andere woorden, de bron, de zegen die jij van God krijgt, de vervulling die jij van God krijgt, doordat je Christus aanvaardt en erkent als jouw Messias, dat stopt niet in jezelf, dat vloeit door naar anderen, buiten jou. En hij zei dit over de Heilige Geest die zij ontvangen zouden die in hem geloven. En Johannes zegt, de Heilige Geest was er nog niet. En dan kun je denken, Johannes, volgens mij zit je er een beetje naast. Want de Heilige Geest was er wel degelijk, toch? Of niet? Eerst gedeelte in de Bijbel, Genesis 1. De Geest van God zweefde over de wateren. We komen de Heilige Geest meerdere malen tegen hè, in het woord van God, in het Oude Testament. Hoe bedoel je, de Heilige Geest was er nog niet? Nou, wat Jezus hier zegt, dat er nog toekomst is voor die gelovigen op dat moment, die daar onder het loofhuttefeest staat, en wat Johannes zegt, hij was nog niet, dat duidt op dat de Heilige Geest nog niet in zijn volheid aanwezig was. Waarom nog niet? Waarom was hij nog niet? Omdat de uitstorting van de Heilige Geest, en dit is belangrijk, de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is nauw verwant, verbonden met de verheerlijking van Christus. Zeg maar, de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag was het bewijs, het zegel van God, dat het werk van Christus genoeg was. Dat het voltooid was, dat het volbracht was, dat het klaar was. Namelijk, God gaf zijn, het werk was gericht, Jezus had plaatsgenomen aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel, Hebreeën 1 vers 3, hij was gaan zitten, het werk was voltooid en hij gaf zijn geest. En daarmee is het bewijs geleverd dat datgene wat Jezus gedaan heeft, ook daadwerkelijk impact heeft in het leven van mensen. Dat de verlossing ook daadwerkelijk zijn uiting kreeg. Want wat gebeurde er? 3000 mensen werden in het hart geraakt door de Heilige Geest. De boodschap kwam binnen. Petrus werd gebruikt door God, door de Heilige Geest die in hem was. En er kwam een stroom van levend water uit hem. Een preek die de harten raakte. En 3000 mensen, alleen mannen, kwamen tot besef, kregen dorst en zeiden, wat moeten we doen om zalig te worden? Geloof in hem. En je zal gered worden.
En 3000 mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt. Iets later, het zegel werd gedrukt. Iets later, 5000 mensen werden eraan toegevoegd. Een enorme schare kwam tot levend geloof. En er begon leven te vloeien vanuit de eerste gemeente. De Heilige Geest was merkbaar, zichtbaar, voelbaar, tastbaar aanwezig. Jezus was verheerlijk en de Geest was uitgestort. En in die tijd leven wij. Wij leven na Pinksteren. Wij zijn Pinksterchristenen. Halleluja, we zijn Pinksterchristenen. Ja, we zijn ook reformatorisch baptisten. Voor degenen die een beetje bezorgd worden. Maar echt, we zijn Pinksterchristenen. We leven na Pinksteren. En de Heilige Geest, dit is, als dit waar is wat Jezus hier zegt, dan woont de Heilige Geest in elke gelovige. En de brieven spreken daar ook herhaaldelijk over. Hè? Dat we hem hebben aangenomen, dat de Heilige Geest in ons woont. Dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. We gaan iets dieper in op wat Jezus hier zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij over de Heilige Geest. Dus Jezus zegt, de Heilige Geest komt in de gelovigen. En dat symboliseer ik met het volgende plaatje, namelijk dat er stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. Dat zei hij over de Heilige Geest. Dit was trouwens ook nodig, omdat ik iets wil laten zien. En dat ik een leven was vandaag. Kinderen, goed opletten. Ah, het is weggehaald. Wie wil het van mij halen? Wie heeft het weggehaald? Een kan met water. Ja, dat was toen met die politiepet ook al. Ik heb een keer gevolgd van een politiepet gebruikt. Dat de wet niet meer, zeg maar, die politiepet was van je mag niet. En ik wil die politiepet pakken en die politiepet is weg. En broeder die dacht dat een kind dat had neergelegd uit dat kinderspeelhok. En dat het hier had neergelegd, dat moest snel weer weg. En ik wil mijn politiepet pakken en het was weg. Maar nu hetzelfde verhaal. Maar het eerste plaatje, ik ga gewoon door. We kijken dus naar kenmerken van wat het leven van de Heilige Geest, wat dat impliceert, zeg maar, dat de Heilige Geest in de gelovigen woont. Zit het water er nog in? Er moet water in. Ja, levend water hebben we nodig. Want het eerste plaatje in die oranje, het eerste plaatje is dat het kenmerk, zeg maar, van wat de Heilige Geest doet in ons als gelovigen, is dat er levend water uit ons binnenste vloeit. En wat zo mooi is, is dat de Bijbel spreekt heel veel over water. Water is, zeg maar, water is eerste levensbehoefte. Water schept leven in ons. In Jeremia 2, vers 13. Dank u wel, zuster.
Fantastisch, ja. Zo zorgzaam. Dat het,
ja. Ik zal niet vergelijken met Marten, maar dan. Bedankt. Dat Jeremia 2 vers 13, daar zegt God tegen het volk Israël, ze zijn van hem afgekeerd, en zegt hij, jullie hebben de bron van het levend water hebben jullie verlaten, en jullie hebben voor jezelf uit rotsen, hebben jullie bakken uitgehakt die lek zijn, die geen water kunnen houden. En daarmee zegt hij dus, jullie hebben mij verlaten, de bron van levend water. God is dus een bron van levend water, een bron van leven. En alle afgoderij is, zeg maar, een soort van namaak God, wat eigenlijk doods is, dood water, en uiteindelijk zuigt dat water ook nog weg. Dus het laat je leven achter. God is dus een bron van levend water. En Jezus zegt hier, geloof in mij, kom tot mij, drink van mij, maar de redding stopt daar niet. Zoals misschien heel veel christenen in deze tijd denken, als ik maar gered word, het stopt daar niet, zegt Jezus, maar er komen stromen van levend water uit je binnenste. Kinderen, kijk goed. Dit is, zeg maar, dit staat symbool voor dat God een bron van water is. Kijk, dit is een beker, dit heeft een bepaalde inhoud. Maar stel dit eens even voor als een bron. Hier blijft water uitkomen. Hier zit een onzichtbaar slangetje en er blijft maar water uitkomen. Oneindig, stop nooit. Het beeld van God. Dit zijn wij. Nou, niet echt natuurlijk, maar het symboliseert dat wij dit zijn. Dit is, zeg maar, onze ziel, ons innerlijk, ons hart. En dit is ergens vol van. Dit is ook vol van onszelf, vol van de wereld, vol van afgoden, van namaakgoden. Maar God zegt, Jezus zegt, kom naar mij, ik zal jou volmaken. Ik zal jou helemaal... Ik tril een beetje, dat is van de zenuwen hoor. Dat is natuurlijk wel spannend. Ik zal je helemaal volmaken. En die bron blijft stromen. Maar dan stopt het niet. Ik zal jou helemaal volmaken. Zodat jij gaat overstromen. Zodat, zoals Corine het zei... En niet alleen genoeg is voor jezelf, maar er is genoeg voor de anderen. Je zal een zegen zijn, zelf een overlopende bron zijn van levend water. Zo. Dat is het beeld. Je zal, als je tot geloof komt, het stopt hier niet, zoals misschien onze ervaring is, van... Ik vind het al moeilijk om het zelf aan me te geloven, om het zelf aan me vast te houden. Maar Jezus zegt hier, en zijn woord is waar, het stopt daar niet, het gaat door, namelijk je zal overvloeien. Dat is wat de volledige verlossing inhoudt. Niet alleen maar vergeving van zonde, maar dat er leven komt in en door jou heen. En dat is echt belangrijk om dit te beseffen. God heeft de Heilige Geest gegeven... En dat is zeg maar onderdeel van de verlossing. Verlossing is niet alleen, zeg maar, verlost worden van iets. Ja, en je bent verlost van het koninkrijk van Satan. Van dood. Van zondemacht. Maar je bent ook ergens toe verlost. Zeg maar, het waartoe van de verlossing. We zijn verlost namelijk om leven te krijgen. Om leven te geven. Jezus zegt in Johannes 10... Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. En dat is de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest gekregen, wat uitgebeeld wordt als eerste kenmerk dus, levend water. Nou, wat betekent dat concreet? Levend water uit ons binnenste. Dus het eerste aspect, het eerste kenmerk. Levend water uit ons binnenste. Dat is wat Jezus belooft. Dat is wat de Heilige Geest doet in ons. Nou, het is zo mooi dat het woord leven, Karine, dat je leven zal wekken. In het natuurlijke leven, dat is zo'n mooi plaatje, in het natuurlijke leven is zeg maar, heeft God het zo ontworpen, dat we worden geboren, we groeien op en we groeien naar volwassenheid. En eigenlijk een soort van de top, zeg maar, van onze levensberg is dat we leven gaan vermenigvuldigen. Dat ons leven niet stopt in onszelf. Dat ons, als wij sterven, dat het leven daar stopt. Maar dat zeg maar, ons leven doorvloeit. Dat wij een soort van instrument worden, bron worden weer voor leven. Dat is namelijk dat we, als de Heer het geeft, kinderen krijgen. Dat is zeg maar in het natuurlijke leven zo. Dat we leven door kunnen geven. Dat er een volgende generatie opstaat uit ons. Leven doorgeven. Nou, dat is wat God zegt. Als je geestelijk leven bent gewekt, dan ga je groeien. En dan krijg je de Heilige Geest. Op het moment dat je tot geloof komt, krijg je de Heilige Geest. En wat doet die Heilige Geest? Die zorgt ervoor dat jouw leven weer leven gaat produceren. Dat er door jou heen weer andere mensen tot geloof komen. Dat door jou heen andere mensen, misschien moet ik het iets breder stellen, dat andere mensen iets van God gaan zien door jouw leven heen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat er iets van God door jou heen naar deze verloren en dorre wereld stroomt. Levend water. Dat is een heerlijk iets. Dit is woord van God. De Heilige Geest, wat doet hij? Je hebt hem ontvangen, ook al voel je het misschien niet, maar hij... Zorg ervoor dat er leven uit jou komt en dat jij levenwekkend kan leven. Dat is ook wat de gaven van de Heilige Geest doen, hè? Dat is zo mooi als je 1 Korinthe 12, 13 of 11, 12, 13, 14 leest. De gaven van de Heilige Geest, die de Heilige Geest geeft aan iedere gelovige, die zijn er niet om jezelf een beetje blij en happy te maken, om jezelf in de eerste plaats op te bouwen. Die zijn er om leven te wekken bij de anderen. Wij zijn hier bij elkaar als broeders en zusters van hetzelfde huisgezin. We hebben de Heilige Geest gekregen. En het is de bedoeling dat die Heilige Geest gaat stromen uit ons leven. En dat we dus in de eerste plaats leven geven naar onze broeders en zusters met de gaven die de Heer jou heeft gegeven. Dat we in het gezin waar je waar je staat. Dat je daar leven doorgeeft, misschien als je kinderen hebt, naar je kinderen. Dat het geen hel is bij jou thuis. Van negativiteit. Dat als het ware dingen kapot gaan. Dat is niet wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest schept leven. Dat wil Hij door jou heen doen. Dat wil Hij doen. Door ons allemaal heen. Als je de Heer Jezus kent. Wil Hij dat je levengevend leeft. Levend water dus. Verlossing door jou heen. Het zijn ook het tweede kenmerk. Het zijn vloeiende stromen. Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Tweede kenmerk van wat de Heilige Geest doet in jou. Vloeiende stromen komen er uit jou. Daar spreekt iets uit van, het is een oneindige bron. Zeg maar, er is echt genoeg. Het blijft maar stromen. Het staat ook in meervoud. Het is niet zeg maar een klein dun stroompje van zegen wat er vloeit naar anderen. Het zijn vloeiende stromen wat de Heer Jezus loopt. De Heilige Geest geeft vloeiende stromen door jou heen. Meerdere stromen, zoals dat glas, zeg maar, ik goot het vol en er kwam van alle kanten water uit. En dat, als je dat misschien zo op de grond zou laten drukken, zou het zo in verschillende stroompjes uiteenvallen als je maar lang genoeg blijft gieten. Op meerdere aspecten, meerdere terreinen in jouw leven wil de Heilige Geest zijn levengevende werk doen door jou heen. En heel concreet. Daar, wat houdt het in, vloeiende stromen? Nou, daar waar jouw natuurlijke liefde en affectie voor die irritante broeder of zuster stopt, daar wil de Heilige Geest geven vloeiende stromen, zodat je wel lief kan hebben. Dat uit het hart van God liefde komt, zodat je de ander lief kan hebben. Zodat als je kinderen weer super irritant zijn en je ze wel achter op de hand kan plakken, herkenbaar. Ik hoor geen amen, dat is gelukkig, prijs de Heer. Bij mij wel, allemaal bobbels achter de hang. Maar als je geduld opraakt, dat de Heilige Geest jou in staat kan stellen dat er genoeg geduld is voor je kinderen. Zodat je levenwekkend kan leven. Vloeiende stromen. Daar waar het onmogelijk is, vanuit menselijk oogpunt, om die ander te vergeven. Misschien herken je het wel, dat misschien zelfs de gedachte aan het moeten vergeven van diegene die jou dit of dat heeft aangedaan, je al ziek maakt. Je denkt, Heer, u vraagt het van me, maar ik kan het nooit. Ik kan het niet, Heer. Daar waar jouw natuurlijke vergevende liefde stopt, er is een krachtbron in jou die door jou heen wil stromen, zodat jij de ander kan vergeven. Het is maar net naar welke verwachting je leeft en naar datgene wat je gelooft. Dit is wat God zegt, stromen van levend water, van leven uit jouw binnenste. En weet je wat ook mooi is? Het is zeg maar zo'n gestage stroom. Als je langs een rivier staat, langs een Rijn bijvoorbeeld, die bij aanrongen, dan kijk je naar het water en het stroomt maar door. Het is een vloeiende stroom. Misschien is jouw leven niet spectaculair. Misschien wordt er over jou geen biografie geschreven. Ik denk van de meeste van ons niet. Maar de Heilige Geest wil zeg maar zo'n levengevende, vloeiende stroom door jou heen zijn. Om leven te wekken. Om tot zegen te zijn. Voor anderen. Om het leven van Jezus door jou heen uit te leven. En weet je, ik denk zelf als ik naar mijn eigen leven kijk, dat we heel erg geneigd zijn om dingen vanuit onze natuurlijke krachten te doen. Je hebt talenten gekregen, je hebt capaciteiten, je hebt krachten, je staat je mannetje en je doet je dingen van daaruit. Maar heel veel dingen zijn niet te realiseren vanuit onze natuurlijke, menselijke, vleeselijke kracht. We hebben de Heilige Geest echt nodig, broeders en zusters. Echt waar. We hebben het nodig dat we het beseffen, begrijpen, dat we het geloven en dat we eruit leven. Dat we de Heilige Geest nodig hebben. Weet je, ik was een keer in Frankrijk. En er was zo'n haventje, misschien ken je het wel. En er lag aan de zee, aan de Atlantische kust was dat. Lag aan de zee. En bij ebb was dat hele haventje droog. En de bootjes die in dat haventje lagen, die lagen allemaal op zijn kant. Misschien ken je het wel. Misschien was het in de foto's. Ze lagen allemaal op zijn kant. En misschien, als wij daar zouden staan, dan zou je zeggen, hoe kunnen we nou ooit in vredesnaam die bootjes aan het varen krijgen? Hoe krijgen we dit nou voor elkaar? Laten we een plan bedenken, een methode, een strategie. Laten we techniek ontwikkelen of Oh, laten we vergaderen hoe we die bootjes weer, zeg maar, aan het varen krijgen. Maar weet je, alle menselijke, ja, misschien zouden we dat redden, maar het zou heel veel inspanning kosten, heel veel energie, heel veel strijd. Maar wat als het weer vloed wordt? En het water komt. En dat water die bootjes opheft. En dat ze zo fier en frank en vrij de haven uit kunnen stomen om te varen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Daar waar het voor mensen onmogelijk is, dat wil de Geest door ons heen doen. Stromen van levend water. Het derde kenmerk, het laatste. Ik zit op schema, want ik heb mijn timer gezet. Vroeger hadden ze een zandloper, ik heb mijn timer. Of als hij gaat piepen, dan moet stoppen. Het derde kenmerk, het laatste. Uit ons binnenste. Er staat hier, stromen van levend water, zegt Jezus, zullen uit zijn binnenste vloeien. Uit het binnenste van de gelovigen. Dit is dus belangrijk. Het gebeurt hier, zeg maar, in ons. Het is niet in de eerste plaats, die stromen zijn niet in de eerste plaats, komen niet in de eerste plaats vanuit ons intellect. Als je maar genoeg gestudeerd hebt, als je maar genoeg weet, verstandelijke, intellectuele kennis hebt, dan zul je wel levengevend kunnen leven. Dan zul je tot zegen kunnen zijn. Die stromen van levend water, het komt niet in de eerste plaats vanuit onze keel of stem, in onze welsprekendheid, daar ligt het niet. Je kan zo welsprekend zijn als een koe. Ja, zo welsprekend is een koe niet. Maar je kan heel welsprekend zijn. Maar daar ligt de kracht niet in. De kracht ligt in het binnenste. Dat we de Heilige Geest uit ons binnenste zijn werk kan doen. En dat is heel erg, dat is waar de Bijbel ook over gaat. En dat is ook waar we onze focus moeten leggen. Dat we onze focus leggen niet op uitwendige dingen in de eerste plaats. Op technieken. Maar dat we onze focus leggen op het innerlijke leven. Zoals Paulus dat zegt. In 1 Korinthe 4 vers 16. Hij spreekt er over de innerlijke mens. Hij zegt, ook al vergaat onze uiterlijke mens. Dus zeg maar, dit lichaam. Ook al vergaat dit lichaam, onze uiterlijke mens. Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. De innerlijke mens. En David zegt ook in Psalm 51 vers 8. U vindt vreugde in waarheid in het binnenste. Broeders, zusters, en ik zeg het ook tegen mezelf, dit is waar we ons op moeten focussen. Kijk, wat er niet in zit, komt er ook niet uit. Wat er niet in zit, komt er ook niet uit. Als wij de omgang met de Here, als wij zeg maar deze stroom een soort van niet zoeken, als we ons hart niet openstellen voor de Here, door het woord te lezen, door in gebed te zijn, door de omgang met broeders en zusters te zoeken, door de middelen te gebruiken die de Heer ons geeft, als we ons niet laten vullen met Hem, dan hoef je ook niet te verwachten dat die stromen zullen stromen. We moeten ons focussen op het innerlijke leven. Dat we de omgang met de Heer zoeken. In woord, in gebed. Het is echt nodig. Het is geen wet of zo van, oh, je moet het doen en dan ben je beter. Dan sta je zeg maar in een goed blaadje bij God. Het is echt noodzakelijk. Echt noodzakelijk. Dat we de Heer zoeken. Dat we daar ons op richten, dat Hij ons kan vullen, zodat we van daaruit ook het leven kunnen leven. De vrucht van de geest gaat ook over innerlijke dingen, is je dat wel eens opgevallen? Het gaat over karakter, zeg maar. Over liefde in het hart. Als er liefde in je hart is, als je daarop focust van de Heer, door de omgang met de Heer, als er liefde in je hart is voor medemensen, dan komt dat eruit. Komt er echt uit. Als er geduld in je hart is, dan komt dat eruit. Als er vrede in je hart is, dan heb je een vredegevende invloed. Als je hart vol vriendelijkheid is, dan ben je vriendelijk. Focus je op het innerlijke leven. De vrucht van de geest gaat over karakter, over innerlijk. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Karakter, ik focus je daarop, broeders en zusters. En de stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ik weet uit mijn eigen leven en onder ons, als we hier zitten, waarschijnlijk heb je de gedachte wel gehad van ja, allemaal mooi, maar het is gewoon niet de praktijk in mijn leven. Nou, in de eerste plaats, Jezus zegt, ze zullen komen. Het is zijn woord. Kijk, wat ik al zei, het is echt belangrijk dat je leeft uit waarheid. En niet leeft uit ervaring, niet leeft uit gevoel. Jouw gevoel is niet de maatstaf. Jouw huidige ervaring is niet de maatstaf. Dat wat God zegt is de maatstaf. Dus dat is het eerste. Weet dat Jezus dit heeft beloofd en zegt. En weet dat de Heilige Geest, als je Christus kent, als jouw zaligmaker, dat Hij in je woont. Weet dat. En het tweede, om het even zeg maar wat praktisch te maken, wat naar je toe te brengen, weet dit dus. Ten tweede, geloof dat als het nog niet de praktijk is in jouw leven, als je zegt, Heer, er zijn geen stromen van levend water, het is meer dood dat ik produceer dan dat ik leven produceer. Geloof dat God dit in jou wil en zal uitwerken. Zijn woord is waarheid, echt waar. Deze Heere woorden zijn gewis. Vertrouw daarop. Het is onderdeel van zijn verlossing. Het is zijn verlangen. En als het, zolang het niet jouw ervaring is, of als het nog niet volledig jouw ervaring is, en ik denk dat ook tot onze laatste snik, zeg maar, we zullen verlangen naar meer stromen van levend water. Maar laten we voortdurend en vasthoudend bidden dat God echt zijn werk door ons heen kan doen. Dat we niet lauw zullen zijn, niet oppervlakkig door al onze welvaart misschien, omdat we het zo goed hebben, maar dat we zullen blijven bidden om zegen van de Heer, dat alle blokkades in mij innerlijk zullen opgeruimd worden, dat God zijn licht geeft erover. Dat ze kan beleiden, dat ze weg kunnen, zodat die stroom volle doorgang krijgt. Om tot eer en glorie van God te kunnen leven. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend. Want dat is wat water doet. Het verkwikt. Als regen. Vloeien tot, zegt dat liter, vloeien tot ieder die gelooft. Maar vloeien dus ook uit. Ieder die gelooft. De Heer zegene zijn woord. Ik stel voor dat we een moment van gebed nemen. Ik heb nog 2 minuten. En misschien moeten we dat volgende lied overslaan. Ik denk dat het goed is. Kijk, we kunnen een boodschap horen. En ik wil niet. We kunnen een boodschap horen. Maar het is ook belangrijk dat je reageert op een boodschap. Anders ga je weg. En ik denk, dat was wel goed, en het was wel waar, het was niet waar. Maar ik wil eigenlijk even een moment nemen dat je kan reageren op de boodschap. Op dat wat God heeft gezegd deze morgen. Misschien heeft het je hart geraakt. Misschien heb je wel het verlangen, zeg, Heer, meer stromen van levend water. Misschien heeft de Heer wel iets laten zien dat er blokkades zijn in je leven, die het verhinderen, die het werk van de geest uitblussen. Dan wil ik daar gelegenheid voor geven. Dat je in de stilte van je hart gewoon een moment hebt om het naar de Heer uit te spreken, om te reageren op de boodschap. Laat een moment stil zijn. Ja, Hemelse Vader, we verlangen naar en we beseffen.